Ja, dankjewel. Lieve mensen, goedemorgen. Fijn om hier te zijn in Schagen. Ik dacht dat Zwolle vrij centraal lag in Nederland. Daar kom ik vandaan, sinds kort. Maar dat is nog een uur en een drie kwartier rijden om hier te komen, zeg. Dat is nog wel een dingetje. Hiervoor woonden wij in Roosendaal, bij de Belgische grens. En dan denk je dat je ook ver van alles en nog wat zit. Maar dat valt dan wel mee. Het zal denk ik niet zo heel veel... langs, of misschien eens naar Roosendaal. Maar goed, deze ochtend ben ik hier. Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben 7 jaar voorganger geweest in Roosendaal. En daarvoor heb ik in Amsterdam gewerkt met pastor Jan Barendse senior. Sommigen van jullie kennen hem misschien wel. Er zijn er twee. Je hebt dus vandaag senior en junior. Ik heb in Amsterdam gewerkt met pastor Jan Barendse senior. En nu wonen wij sinds kort in Zwolle. En daar werk ik als geestelijk verzorger. Dus iets anders en toch ook weer niet. En de Heer heeft dat op een bijzondere wijze geleid. Wij zitten midden in de verhuizing. En ik moet zeggen, het is een zegen om deze ochtend jullie te mogen dienen met het woord. Iets wat je natuurlijk jarenlang bijna wekelijks gedaan hebt. En deze fase, nieuwe fase van ons leven, dan is dat anders. En de afgelopen weken... Je bent zo bezig met die verhuizing, dat ik bij mezelf, gisteren we zeiden dat ook tegen elkaar, waarom heb ik ja gezegd? Ik ben soms nogal een beetje te optimistisch over het stukje dienstbaarheid. Ik mag graag dienen, dat is natuurlijk een mooie eigenschap, maar het komt niet altijd, hoe zeg je ze? Ja, het komt gewoon niet altijd uit. Deze ochtend, ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Het is gewoon heel fijn om in een gemeenschap te zijn, om samen God te mogen loven, te mogen prijzen. En om te mogen nadenken over Gods woord, zijn boodschap voor deze ochtend. Ja, eigenlijk is er niks stimulerenders dan dat. Als het gaat om je geestelijke groei en je wandel met de Heer. Er valt zoveel te zeggen, er valt zoveel te vinden in de Bijbel. De Bijbel biedt ons zoveel wijsheden, zoveel rijkdom aan. Sommige mensen die doen het af als oude verhalen, die vinden daar hun weg niet in. Kan ik me ook wel voorstellen, want niet alle verhalen zijn zo vanzelfsprekend iets waar we iets mee kunnen in deze tijd. Maar wanneer je de Bijbel bestudeert, wanneer je bezig bent met Gods woord, dan gaat de Geest spreken tot je. En je gaat dingen zien in je leven waarvan je weet van, hey, dat kan anders. Die knop moet om. En daar heb je de Bijbel voor nodig. Nou, ik zei het al, wij zitten dus in een verhuizing. We zijn al verhuisd, maar goed, in een nieuw huis moeten altijd nog genoeg dingen gebeuren. En mijn vrouw die heeft een wc besteld via internet. Eindelijk! Toen we naar Roosendaal verhuisden, toen was een van haar grote wensen om gewoon een nieuwe wc-pot te kunnen plaatsen. Want dat is, ja, dat is gewoon zo fris. Dat is er toen niet van gekomen. En nu zag ze op het internet een aanbieding. Zei ze, het interesseert me niet wanneer die geïnstalleerd wordt, maar dan heb ik hem gewoon alvast in huis. En dan weet ik zeker dat we in dit huis wel een frisse wc hebben. En eigenlijk is dat wel heel kenmerkend voor onze situatie. Je bent zo bezig met dat nieuwe huis, met alles wat erop en eraan zit, alles wat je mist, alles wat je anders zou willen hebben. En om heel eerlijk te zijn ben ik best geschrokken hoezeer je daardoor in beslag genomen kunt worden. Hoezeer je in beslag genomen kunt worden met allerlei aardse zaken. En ik heb de afgelopen weken regelmatig teruggedacht aan Paulus. Hij had, het enige wat hij bij zich had volgens mij was een setje die hij nodig had voor zijn leerbewerken, voor zijn ambacht. Hij had een vervoersmiddel nodig. Nou, hij kon kiezen tussen paard, schip of lopen. Zo heel veel meer keuzes waren er niet. En hij ging gewoon. En wat heeft die man kilometers afgelegd? Je moet voorstellen, het meest noordelijke punt waar hij geweest is, dat is zo'n beetje in het huidige Kroatië, in de streek Dalmatië. Hij is in Noord-Afrika geweest, in Alexandrië, niet in Noord-Afrika, daar is hij nooit geweest. Op Malta is hij geweest. Hij heeft een groot gedeelte van het Middellandse Zeegebied heeft hij bereisd en heeft hij de mensen bereikt met het evangelie. En hij had geen internet, hij had geen auto met airconditioning, hij had geen huis met allerlei toeters en bellen. Hij hoeft zich ook niet bezig te houden met de klimaatproblematiek. Hij hoeft er geen keuze te maken tussen 1001 verschillende bankstellen of tv's. Hij hoeft er geen abonnementen af te sluiten. Hij hoeft er geen verzekeringen af te sluiten. Ah.
Waar is die tijdmachine?
Ja, je zou zo haast teruggaan in die tijd. Ja. We leven in een tijd waarin we zo volgepompt worden met van alles en nog wat. En we moeten ook veel. En dat noemen ze ook de schaduweconomie. Neem alleen je zorgverzekering. Elk jaar moet je eigenlijk weer opnieuw gaan kijken. Past deze verzekering nog bij mij? Bij wat ik verwacht te gaan hebben aan zorgkosten het komende jaar? Sluit ik niet een verzekering af die te duur is? Sluit ik een verzekering af die wel de te verwachten zorg... problematieken voldoende dekt, et cetera. En zo zijn er tal van voorbeelden in het leven van vandaag de dag, dat je denkt van ja, het draait allemaal om materiële en om aardse zaken. En al wil je je richten op geestelijke zaken, je hebt er haast geen ruimte meer voor. Je hebt er haast geen ademruimte meer voor. En hoe ga je daar nou mee om als christen? Nou, ik zou zeggen, het is een preek voor Psalmen deze ochtend. Psalmen. Je moet koppig zijn om als christen stand te houden in deze wereld. Om tegen die stroom in te gaan op zoek naar vruchtbare watervelden. Je moet tegen de stroom durven in te gaan. Je moet die kracht moet je hebben. Je moet die wil moet je hebben. Je moet die focus hebben. Je moet anders zwemmen dan de meeste vissen in deze wereld. Bij wijze van spreken dan natuurlijk. Hè? En hoe kunnen we dat doen? Ik kwam uit bij een tekst uit 1 Timotheus... Een brief van Paulus die hij schrijft aan zijn pupil, waar hij instructies geeft van hoe kun jij in de bediening staan? Hoe kun jij nou die gemeente in Efeze, wat ook een wereldstad was, hoe kun jij die nou geestelijk opbouwen? Hoe kun je deze dienen? En zijn brief gaat over de goede strijd, het gaat over orde in de gemeente en het gaat ook over dwaalleraren. Dwaalleraren, lees u met mij mee als u een Bijbel bij u heeft. Ik begin eventjes een paar versen te lezen uit het eerste hoofdstuk. Want dan kunnen we even begrijpen waar gaat deze brief over. En ik begin met vers 3. Daar schrijft Paulus, ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Dus een thema wat terugkomt door die hele brief. Geen andere leer te onderwijzen dan het evangelie. Maar zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Dat, u weet wel, die is een kind van die, is een kind van die, is een kind van die. Afstamming was heel belangrijk in die tijd. Dat was zeg maar een soort van je cv. Hè, dat als je wilde weten of iemand betrouwbaar was. Nou, uit welk nest komt die? Dan had je al een hele goede indicatie. Tegenwoordig maakt het allemaal niet zo heel veel meer uit. Maar toen wel. Oh, excuses. 1 Timotheus? Ja, 1 Timotheusbrief en dan hoofdstuk 1.
Maar jij leest uit
de Naarde Schrift? Dat is de Herziene Statenvertaling. Ja. Ja. Ik zal u een tip geven. Toen de christenen vroeger samenkwamen, kwamen zij ook rondom het woord. Maar niemand had een eigen Bijbeltje. Dat bestond gewoon nog niet. Dus de Bijbel is ook geschreven om voorgelezen te worden. Dus dikwijls kan het ook helpen om gewoon te luisteren naar het woord zoals die voorgelezen wordt. Maar u moet wel weten waar het staat natuurlijk. Dat is evident. U heeft hem gevonden? Bent u allemaal erbij? Goed, dan ga ik weer verder. Ik ben bij vers 4. He, dus zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Nou, wat is een twistgesprek? Een zo'n discussie waarvan je zoiets hebt van... Jongen, is dit nou echt belangrijk? En dan weet je, persoon A en persoon B, als die bij elkaar aan tafel zitten... Ja hoor, als water en vuur. Daar gaan ze weer. Oh. Of je weet van jezelf, ja, als ik met die persoon in gesprek raak, dan raken we altijd in die oeverloze discussies terecht. Gaat nergens over. Nou, dat is dus van alle tijden. Dat deden ze ook in de vroege kerk, deden ze dat ook. En Paulus, hij waarschuwt Timotheus daarvoor, laat dat niet gebeuren. Waarom waarschuwt Paulus dan zijn pupil? Dat lezen we in vers 5. Het einddoel nu van het gebod, hè, dus van dat gebod om geen andere leren te onderwijzen en niet met die eindeloze geslachtige registers bezig te zijn, wat echt een hobby was in die tijd, hè, dat was echt belangrijk. Wat is nou het doel daarvan? Schrijft Paulus, het doel is liefde. Het doel is liefde die voortkomt uit een rein hart. He, u weet wat een rein hart is. Een schoon hart, zuiver, mooi, puur, een goed geweten. He, dus niet een geweten die werkt op basis van zelfrechtvaardiging, maar die daadwerkelijk, zoals je dat met een modern woord zou zeggen, gekalibreerd is op Gods woord. He, die gevoed is met de dingen van God. En een ongeveinsd geloof. Een geloof dat puur is, dat zuiver is. Een geloof dat vanuit God is, bewerkt door de Heilige Geest. Dat is de reden waarom Paulus zegt, die dwaalleraar, daar moet je je niet mee inlaten. Geef dat geen ruimte. Twistgesprekken, sta het niet toe. Want wat blijkt in vers 6, sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars zijn van de wet en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Dat is heel, wat Paulus hier schrijft, is dat geeft te denken. Je komt mensen tegen die vol overtuiging en vol overgave datgene vertellen wat zij geloven dat de waarheid is. Paulus zegt hier van ja, maar deze mensen hebben niet door wat ze zeggen. Het is niet doorleefd. Wat is dat niet veroordelend voor Paulus? Ik denk dat de beste man zichzelf hier voor ogen heeft. Want was hij zelf ook niet zo iemand die lange tijd vol overtuiging een bepaalde leer heeft verkondigd, totdat hij Jezus ontmoette. En Jezus die veranderde hem, die veranderde zijn hart, die veranderde zijn verstand. En hij is anders naar het leven gekeken en hij besefte, ja, maar de waarheid komt niet uit mij. De waarheid komt uit God, uit Christus alleen. Ik wist niet wat ik zei. Nu heb ik Gods stem verstaan. En nu weet ik echt waar ik het over heb. Omdat God het mij geleerd heeft. Hij heeft het mij geopenbaard. Nou, wat kunnen we nou met deze tekst? Ik zat er zo over na te denken. En ik vroeg me af, waar zijn de dwaalleraren van onze tijd? Waar zijn ze? Ze zeggen, nou, die zijn er genoeg. Gaan we naar youtube.nl.com, wat dan ook. Daar vind je ze genoeg. Ga maar op het schoolplein staan. Vind je ze ook genoeg. En tegelijkertijd is er iets in onze tijd dat is anders. Het is niet zo meer dat mensen heel massaal één iemand achterna lopen, een bepaalde leer aankondigen. De verzuiling, wat tot enkele decennia terug Nederland nog parten speelde. Ik hoor bij de Protestantse kerk, ik hoor bij de Katholieke kerk, bij de Gereformeerde zuil of bij de Socialistische zuil. Je hoorde altijd wel bij een bepaalde zuil. En dan kon je altijd zeggen, ja, die andere zuilen, daar zitten de dwaalleraren. Maar er wordt wel gesproken van een soort van een nieuw of zo. Maar het is allemaal een stuk schimmiger. Het is allemaal een stuk, het is een stuk onduidelijker. Je kijkt wat op YouTube en je klikt het weg. Je bent het ook weer zo vergeten, niet waar? Dus die dwaalleraren, waar zitten ze? Ze zitten in de muziek, in de liedjes die we luisteren, die we mooi vinden, die we meezingen. Sky Radio, altijd een hele algemene radiozender. Maar ik zal u heel eerlijk zijn, af en toe dan, onze kinderen vinden Sky Radio vinden dat leuk. Maar af en toe zeg ik, jongens, het komt me de neusgaten uit. Even los van de herhaling, hè, want je krijgt elk liedje, elke kwartier ongeveer weer opnieuw te horen. Maar als je dan luistert naar de tekst, en ze zijn gelukkig nog jong, dus dat vinden de melodie vinden ze leuk. Maar als je dan luistert naar de tekst, waar gaat het allemaal over? Die mensen zijn allemaal bezig met zichzelf en met het zoeken naar geluk en met de liefde en met allerlei dingen waarvan ik denk, ja, als je gevuld bent met Gods woord, dan zijn dat eigenlijk niet de dingen waar je heel erg mee bezig bent. Het is allemaal niet zo dramatisch. Dus die dwaalleraren, die zitten, voor mijn gevoel, is dat veel meer verborgen geraakt in onze samenleving. En dat is lastig, want dat maakt dat ze veel moeilijker aanspreekbaar zijn. Iemand die een leer onderwijst, die kun je bestrijden. Je kan zeggen van, nou, ik heb jou een boek gelezen. En dan, maar een hele cultuur, wat een bepaalde mentaliteit ademt, zonder dat er één iemand of een bepaalde filosofie verantwoordelijk voor is, hoe bestrijd je dat? Ja, dat is een beetje als water dragen naar de zee. Lastig. Hetzelfde geldt met de verhuizing. Wat ik net zei, waar je mee bezig bent. Waarom moet ik alleen maar continu bezig zijn met wat ik allemaal nodig heb, met al die abonnementen, met het beste? Die marktprijzen die schieten omhoog. Hè? We zeiden tegen elkaar, het zou toch geweldig zijn als christenen onderling hun huizen zouden verkopen aan elkaar. Niet conform de marktwaarde, maar conform wat kan, wat nodig is, wat God op het hart legt. Wij hebben dan een huis gekocht en die is in 2 jaar tijd 40.000 euro duurder geworden. En dan denk je bij jezelf, waar gaat het over? Dus die mensen hebben 2 jaar gewoond en die beuren 40.000. En als christen doe je daar aan mee. Waarom? Je maakt deel uit van het systeem. We hebben niet een soort van aparte christenmakelaarsnetwerk. Zou misschien wel geweldig zijn. Maar de mensen zeggen ook niet van, ja, luister eens, ik heb het toen voor zoveel gekocht. En eigenlijk, dit zijn mijn onkosten geweest. Eigenlijk is dit een redelijke prijs. Nee, iedereen zegt tegenwoordig, hoe duurder, hoe beter. Niet waar? En ondertussen klagen we over dat er leraren niet meer in Amsterdam kunnen wonen en dat soort dingen zo allemaal. Maar ja, je maakt wel zelf deel uit van het systeem. Waarom doen we dat? Wie zegt dat wij dat moeten doen? Wie zegt dat wij op die manier in het leven moeten staan? En niemand. Dat zit in onze cultuur. Dat zit in onze materialistische cultuur die draait om eigenlijk om mezelf. Ik is mijn wereld. Om maar eventjes met een hele kromme zin te zeggen. Ik is mijn wereld. En overal waar ik naartoe ga, daar draait het om mij. Paulus' waarschuwing is, laat je hier niet mee in. En de opdracht die hij geeft, is om te leven vanuit liefde. Vanuit de liefde die voortkomt vanuit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Ah, dat spreekt ons wel aan. Lieve mensen, dat is hard werken. Dat is hard werken. Dat betekent dat je bewust bent van de algoritmes. Weet u wat het zijn, algoritmes? Het zijn hele ingewikkelde rekensommen. En die houden heel goed bij wat jij wel en niet bekijkt op internet. Wat jij wel en niet leuk vindt. Wat wel past bij die. Ben je iemand van middelbare leeftijd, man, vrouw, die veel naar sport kijkt? Dan jouw internet weet dat. En zo, onze samenleving wordt steeds meer. Ik kijk naar thermostaten. En dan staat er dan een thermostaat. Dat noemen ze een slimme thermostaat. En die weet wanneer ik thuis ben. Nee, dat is niet waar. Hij weet niet wanneer ik thuis ben. Hij weet wanneer mijn smartphone thuis is. En ik zeg tegen mijn vrouw, ik wil helemaal niet dat mijn thermostaat weet of ik thuis ben of niet. Ik wil dat hij gewoon aangaat wanneer ik zeg dat hij aan moet. En dat hij uitgaat wanneer ik zeg dat hij uit moet. Dat is het enige wat ik wil van zo'n ding.
Met
spraakherkenning. Heb je dat ook al zelfs?
Nee. Dus, ik wil dat hij aangaat als ik zeg dat hij aangaat.
Oh zo, ja precies. Ja, als ik hem de opdracht geef, als ik het heb ingevoerd, ja. En het wordt steeds gekker. Want mijn probleem is een beetje, we zijn er weg in geslaan als wereldzijnde. We kunnen niet meer terug. Dat gaat niet meer. Ook al weten we dat we de boel in de vernieling helpen, we kunnen niet meer terug. In die zin zijn we in een soort van, lijkt haast wel een soort van een vliegend wiel. En ik ben niet iemand die heel erg met apocalyptische theorieën rondloopt, de eindtijd dit en eindtijd dat. Maar ik ben me nu door deze ervaring wel gaan beseffen van, ja maar wat betekent het nou voor een christen om te leven in de eindtijd? Straks, we lezen in Openbaring en we zien dat het erger gaat worden. Hongersnoden, dat soort dingen. En hoe leef ik dan, hoe ga ik daarmee om? Welke keuzes maak ik? In wat is echt belangrijk en wat niet. En welke keuzes kan ik ook maken? Nou, als we dan iets verder lezen in de brief van Timotheus. Ik zal hoofdstuk 6. En dan vanaf vers 3 ook. 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 3. Ik ga naar de verkeerde brief. Wat lezen we dan hier? Paulus die gaat hier weer verder over die dwaalleraren en de hebzucht. En want ik denk dat dat een probleem is van onze tijd, hebzucht. hebzucht herkennen we eigenlijk nauwelijks meer. Alleen als het excessief is. En dan vallen we er allemaal massaal over. Hè? Die bankiers, die gaai-bankiers, hoe noem je dat? Maar tegelijkertijd, wanneer wij zelf kunnen rentenieren, wanneer wij zelf winst kunnen boeken, doen we net zo hard. Dus er zit iets heel kroms in onze samenleving. En dat heeft te maken met hebzucht. Paulus schrijft dan, als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurende geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Als we dit heel letterlijk gaan nemen, dan zouden we eigenlijk met z'n allen een soort van een klooster moeten gaan beginnen en ons compleet afscheiden van de wereld. Dus wat Paulus hier zegt, dat is nogal wat. Zijn punt is dat hij zegt tegen Timotheus, je kan niet zeggen ik ben een christen, ik ben een volgeling van Jezus en vervolgens in de praktijk er niet naar leven. In jouw omgang met andere mensen, daar niet naar leven. En dat is een heel leuk iets. Ik werk dan als geestelijk verzorger sinds kort, of sinds een paar maanden, in Hattem en in Heerden. Ik weet niet of u een beetje bekend bent met de Veluwestreek. Hè, dat is natuurlijk nog onderdeel van de Bijbelbelt. En nu had ik afgelopen vrijdag, was ik gastheer. Daar hebben ze dan een functie. Hè, in het tehuis zijn allemaal mensen die hebben allemaal behoorlijk wat zorg nodig. Of ze zijn dementerend, of ze hebben een infarct gehad, of... Nou, schort altijd wel iets aan. Ze zitten daar niet omdat ze nog prima voor zichzelf kunnen zorgen. En zoals ik gastheer, omdat er wat tekort was, wat tekort van bezetting. Dus dat doe ik ook in dienst. En dat is in Heerde was dat. Nou, dat is nog echt zo'n echte kerkdorp. Hè? Daar gaat alles en iedereen gaat daar nog naar de kerk. De dominee is nog steeds ook een gezaghebbend figuur, heeft ook echt invloed. En zeker natuurlijk bij die ouderen die in ons tehuis zitten. Op een gegeven moment zit ik daar in de woonkamer en er is daar een meneer. En deze meneer die heeft een verdere stadium van dementie is hij in terecht gekomen. Dus hij heeft heel weinig inzicht in zijn handelingen, in hoe dat overkomt. Hè? Dus wat doet hij de hele tijd? Hij fluit de hele tijd en hij tikt de hele tijd. En dat doet hij om aandacht te trekken. Loop je langs, vooral de dames. En dan zitten ze daar. En er zitten dan een groepje dames die ergeren zich groen en geel aan die meneer. En wat gaat eentje doen? Hou eens op! Stop daar eens mee! Nou ja, ja. Ik weet niet of u een beetje een beeld heeft van dementie. Maar ik kan u zeggen, dat zet echt geen zoden aan de dijk. Dat haalt niks uit. En ze worden kwaaier en kwaaier en kwaaier. Dus, en op een gegeven moment, dus je probeert dan een soort, je bent een politieagentje eigenlijk dan, hè? Het is een heel rare situatie, was er niet op berekend helemaal. Ik probeer het bij hem om te buigen, hè? Want dat kan wel. Als je mensen met dementie wat tot rust brengt, dan kan het wel dat ze daarin wat rustiger worden. En ook naar die dames toe, denk ik van ja, ik moet wel laten zien dat hij wel een grens overgaat. Maar ik zeg ook tegen hem, als jullie nou niet de hele tijd zo op hem lopen te fitten, want daar reageert hij dan weer op. Op een gegeven moment zegt een van die dames, terwijl ik hem in het gereel probeer te houden, zo, nou is dit christelijk zeg. En dan denk ik bij mezelf, oh. Daar is een bepaald idee van christen zijn. Zijn normen en waarden, een sociale druk wordt daar neergelegd. Als jij christen bent, dan doe je dit wel en dan doe je dit niet. En ik denk dan bij mezelf, ja, maar volgens mij... Als ik leef vanuit liefde en ik ben christen, dan verdraag je elkaar. En deze dames kunnen begrijpen dat het voor hem, dat hij niet kan veranderen. Want zij zijn daartoe wel in staat. Tenminste, cognitief gezien dan. Geestelijk gezien hadden ze niet die kracht, niet die veerkracht helaas. Maar daar gaat het Paulus hier om. Het gaat hem hier om, die dwaalleraren die laten jou op een andere manier naar de wereld kijken. Die laten jou op een andere manier gedragen. Die laten jou dingen doen, denken, zeggen die niet overeenstemmen met wat Jezus geleerd heeft. Dat klopt gewoon niet. En hoe overtuigend en hoe chic en hoe welgeleerd ze ook wel niet over kunnen komen. Paulus zegt, ze zijn verwaand, ze weten niks. Waar gaat het hier om? Zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. He, met andere woorden, het leven in overgave met God, het hebben van het voorrecht om te mogen onderwijzen, dat is een bron van winst. Dan zou je denken, wat voor winst? Geld, aanzien, bezit, sociale status. Dat is de reden waarom deze mensen, die dwaalleraar, bezig waren met de verkondiging. En daarvan zegt Paulus, wend u af van dit soort mensen. Hij gaat verder in vers 6 en hij maakt daar een hele mooie wending. Hij zegt, maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Dus Paulus die over ondenken gesproken. Ja, de godsvrucht is, het is winst wanneer jij leeft in overgave aan God. Wanneer jij hem wil gehoorzamen in alles. Ja, dat is grote winst. Maar niet dat je er per se rijk van wordt. Of dat je veel aanzien hebt of sociale status. Daar gaat het helemaal niet om. Het is een grote winst. En gaat zelfs verder. Het is vergezeld van tevredenheid. Met andere woorden, als jij de godsvrucht nastreeft. Als jij nastreeft om een godvruchtig leven te leiden. Dan word jij ook tevreden in de dingen die je meemaakt. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Zoals ik van de week... afgelopen weken bezig met een echtpaar, wat ook in het huis woont. En de meneer en mevrouw hebben een eigen onderneming gestart. En dat heeft heel goed gelopen. Zoals de mevrouw zei, we gingen eerder richting de miljoen dan richting de ton. Dus dan heb je een beetje idee. Ze hebben ruzie met elkaar. Ze zijn in de 80. Meneer heeft een vorm van kanker die inoperabel is. Ze hebben ruzie met elkaar. En dan op die leeftijd moet je dan gaan bemiddelen. En dan denk je ook bij jezelf, en dat zeg je ook tegen de mensen, ja maar als u straks in uw kist ligt, dat geld doet er helemaal niet toe. Want natuurlijk maakt geld ook deel uit van het conflict. Het enige wat u hoogstens kunt doen, is een gouden kist laten maken. Ja, maar ja, dat weet je nu, maar straks als je erin ligt, weet je het ook niet. Dus je hebt er helemaal niks aan. En gelukkig laten ze zich dan daardoor aanspreken, komen ze tot zinnen. Wat zegt Paulus? Als wij echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Dus hij brengt het weer helemaal terug naar de basis. Wat is belangrijk? Wat heb ik nodig? Wat heb ik echt nodig? Eten, voedsel. Ja, een dak boven mijn hoofd. Ook. De een is een villa gegund en de ander een bescheiden tussenwoninkje. Zolang je maar een dak boven je hoofd hebt. Daar gaat het om. Wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want, en dit is een bekende, geldzucht is een wortel van alle kwaad, juist. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. En dat is precies, dat ik zit te denken over de wereld waarin we leven. Je kan zeggen, we leven in het is leeg. De mensen leven in een leegte. En ik geloof dat zeker voor heel wat mensen geldt. Dat zij voelen een leegte en zij proberen dat te vullen. Uit een soort van een wanhoophaast met allerlei gadgets en materialen. Maar voor een heel aantal mensen is dat helemaal geen leegte. Want zij vinden daar de vervulling van hun bestaan in. Zij vinden daar het doel van hun leven in. Wat is mijn belangrijkste doel? Om dat huis te hebben, om zo'n auto te mogen rijden, om zo'n carrière te hebben gehad. En dan wil ik zeggen, als je de kans krijgt om carrière te maken, doen. Want ik geloof dat God dat ook doet. Ik geloof dat God ook christenen, ook zijn kinderen in staat stelt om carrière te maken. Om op goede plekken terecht te komen in deze maatschappij, van waaruit zij weer goed kunnen doen. Zolang zij het maar niet gaan zien als iets wat hun toekomt, als iets wat van hen is, als hun eigen prestatie. Wanneer je het blijft zien als een zegen van God, dan ga je daar op een hele andere manier mee om. Je hoeft dat niet te blijven vasthouden, je hoeft dat niet te blijven verdedigen. Je leeft niet vanuit een angst, je leeft vanuit een dankbaarheid, je leeft vanuit een tevredenheid. Waarom? God heeft jou gezegend, God heeft jou op die plek gesteld. En jouw werk is één ding, jouw werk voor het bedrijf of voor de instelling, maar jouw werk voor Gods Koninkrijk is een ander ding. In de Roosendaal hadden wij een broeder. En die was in de ICT, was manager geweest bij Philips, et cetera. Is werkloos geraakt. En op een gegeven moment, hij gaat natuurlijk op zoek naar nieuw werk. En over algoritmes gesproken. Op een gegeven moment kwam de vacature vrij bij een christelijke organisatie. En dat kwam maar telkens terug op zijn Facebook. Dus toen zei ik tegen hem, ik ben meestal redelijk diplomatiek, maar toen niet. Ik heb ook wel een goede band met hem. Ik zei hem, ja, is dat nou God of zijn dat nou de algoritmes? Want hij zei dan, ja, het komt telkens terug en ik geloof dat het leiding is. En het was bijzonder, want hij heeft wel gesolliciteerd en hij werd nog aangenomen ook. Maar hij is wel gaan nadenken, van, ja, maar is dit wel echt wat God voor mij heeft? Is dit het eigenlijk wel echt? Toen zei hij gebidden, nee, dit is het eigenlijk helemaal niet. Dat was heel bijzonder. En nu werkt hij bij de Belgische bank. Niet als bankier, maar ook in de ICT-dings. Heeft een hele andere functie. En van daaruit mag hij een licht zijn. In een land wat juist de evangelie ook zo hard nodig heeft. Is dat niet geweldig? Geldzucht is het wortel van alle kwaad. Daar verlangen wij niet naar. We mogen wel verlangen naar een veilig en een goed bestaan, maar niet naar geld. God is onze basis. We lezen de laatste verzen in vers 11... 11, 12, 13 en 14. Hier lezen we drie dingen in namelijk, die ons helpen. U echter, o mens, die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Dat is één. Ontvlucht deze dingen. Daar horen we een echo terug van, wend u af van dit soort mensen. Ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Dat is wat Paulus Timotheus meegeeft. De tweede, jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. En de derde is, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Dat zijn de drie dingen die ons vandaag de dag ook kunnen helpen om overeind te blijven staan in het geweld van die materiële, van die aardse wereld. Waar het continu maar beter moet. We zitten hier in de bioscoop. 20 jaar geleden zag die bioscoop er een stuk eenvoudiger uit, nietwaar? Er was waarschijnlijk nog geen airconditioning of een simier. Het geluidssysteem was ja, basic vergeleken met wat we tegenwoordig in bioscopen. De schermen waren basic. Het was allemaal basic. Als ik nu naar een film kijk uit de jaren 90, die ik toen nieuw zag, toen dacht ik bij mezelf, hè? Hoe heb ik ooit kunnen denken dat dat nieuw was? Dat dat echt... Herkent u dat? En dat is waar de wereld ons eigenlijk maar continu mee bezig wil. Met dat soort dingen. Continu afleiding. Continu zaken die... Ja, het is wel leuk als je een HD-TV hebt. Maar echt, wat schiet je er nou werkelijk mee op? Toch niet zo heel veel meer dan als je een gewone TV hebt. Ik noem maar even wat. En nu is het HD. En ze moeten verkopen, die bedrijven. Dus ze zijn continu aan het innoveren. Volgend jaar is het 3D, hologram, noem maar op, ga zo maar door. Kijk naar de science fiction series van vandaag de dag, Star Trek of wat dan ook. En je weet hoe het over 20 of over 30 jaar uit gaan zien. Als je kijkt naar Thunderbirds, u heeft wel eens Thunderbirds gezien? Ja, dat was, ja, ik ook. Dat was science fiction gewoon in die tijd, hè? Toen het net uitkwam. Ja, en nu zeggen we, dat is echt zo ouderwets, zo achterhaald. Dus we weten waar de wereld naartoe gaat. We weten het plaatje wat ze ons voorhouden. En ze willen eigenlijk continu dat wij als een hond achter een lap vlees aanlopen. Je weet wel, God heeft een heel ander leven voor u. Hij heeft een heel ander leven voor u. Hij zegt, God zegt, jaag naar de dingen die er toe doen. De gerechtigheid, de godvrucht. Het werd net al gezegd tijdens de zangdienst. De ene die is bezig met de plastic soep. De andere is bezig met de situatie van vluchtelingen. De andere, noem maar op. Zo zijn er tal van onderwerpen die zo belangrijk zijn. En wij als gemeente van Christus, wij moeten ervoor zorgen dat we daarmee bezig zijn met zulke zaken. En ook dat we daar niet onszelf in verliezen. Hè? Want dan kun je ook weer gaan versnipperd gaan raken. De evangelist, die moppert altijd op de gemeente, want die is nooit genoeg bezig met evangelisatie. De herders, de pastorale werkers in de gemeente, die moppen op de gemeente, want er wordt echt veel te weinig omgezien naar elkaar. Nee, maar je moet elkaar vinden. Je moet elkaar zeggen, wauw, wat geweldig dat jij dat stukje doet binnen Gods Koninkrijk wat zo belangrijk is. En ik doe ook dat stukje en je brengt het bij elkaar. En God heeft niet veel nodig, hè? U kent het verhaal van de wonderbare spijziging, toch? Ja? Dus wat was het ook weer? 5 broden, 2 vissen? En God zegent het. Genoeg voor duizenden. Genoeg voor duizenden. Ik vind dat zo'n mooi verhaal. Laat ons dankbaar zijn en tevreden zijn met wat we hebben. Laten we niet zeggen, we hebben te weinig. Maar laten we God danken voor wat er is. Zijn zegen erover bidden. En dan uitzien naar wat Hij ervan wil maken. Dankbaar zijn voor je broeder, voor je zuster. Die iets doet wat jij niet doet. Wat jij niet kunt, wat jij niet wilt. Wat niet in jouw straatje ligt. Maar die wel iets doet wat belangrijk is in Gods Koninkrijk. Draag elkaar, bemoedig elkaar. En zo strijd je die goede strijd. Dan ben je bezig met de dingen die ertoe doen. Dan kun je die foldertjes met een gerust hart opzij schuiven. En zeggen, ah, ik ga nu even tijd maken voor Gods woord. Ik ga nu bezig met iets wat er werkelijk toe doet. Met wat mij brengt bij de eeuwigheid. Het eeuwigheidswaarde, vind ik zo'n mooi woord. Dat wat ik doe, mag dat eeuwigheidswaarde hebben. Waarde voor het leven na de dood. Ik eindig met vier tips. Eén is, accepteer het noodzakelijke kwaad in het dagelijks leven. Want ja, die verzekeringen moet je wel afsluiten. Daar moet je over nadenken. Als je een aanschaf doet, moet je dat ook op een verantwoorde wijze doen. Dus dat hoort erbij. En het is misschien veel meer dan we zouden willen, maar accepteer dat. Maak daar goede keuzes in en ga dan weer verder. Maar maak ook het onderscheid. Wanneer sta ik daarin door? Houdt het mij weg bij God? Houdt het mij weg bij de gemeente? Vrije tijd vind ik nog zo'n heikel ding. Ja, ik kan niet op zondagochtend naar de gemeente, want ik heb rust nodig. Ik heb vrije tijd nodig. Ik moet recreëren. Oh, er is volgens mij niks zo belastends in deze wereld als hobby's en vakanties. Dat is hoeveel tijd we daar wel niet aan kwijt zijn. Hoeveel geld we daar wel niet aan besteden. Stel je voor dat we met z'n allen zouden zeggen, van, nou, we gaan een jaar lang gewoon niet op vakantie. En dat geld dat we normaal gesproken zouden geven aan de vakanties, dan storten we op de rekening van de kerk. Nou, dan gaat het wel de goede kant op met de gemeente, toch? Het zit niet in onze mindset. Het zit niet in onze mindset. Waar of niet waar? Zelfs met die elektrische fiets. Wie van u heeft een elektrische fiets? Een e-bike? Goed. Kijk, wat ik nu ga zeggen kan misschien kwetsend overkomen. Maar ik begrijp het niet. Nou, ik begrijp het in sommige gevallen wel. Ik begrijp het als je die ondersteuning nodig hebt, omdat je anders niet op de fiets komt. Hè? Dat begrijp ik. En dan vind ik het mooi. Dan denk ik, yes, dat ben ik iets waarvoor ik dan ben. Maar en ik kom dan uit Roosendaal, West-Brabant. En daar heb je natuurlijk fietstoerisme op en top. En dan zie je, ziet de hele pelotonnen, maar met name ouderen. Zie je de hele pelotonnen, zie je dan door de bossen fietsen. En ja, keihard. Oh ja, precies. Als ik bij een stoplicht een ouder zie met een accu, ga ik altijd een beetje achterstaan. Die fout heb ik één keer gemaakt. Maar dat, vroeger kon ik ze inhalen, maar dat gaat niet meer. Toen was ik zelf ook nog jong, dus dat scheelt. Maar dan zie je ze fietsen en dan denk je, ja, wat win je nou met zo'n accu? Ja, je bereik wordt wat groter. Maar ja, het kost ook weer een heleboel in termen van klimaatdenken, hè? Nou ja, goed, zo moet iedereen zijn eigen keuzes maken daarin. En ik begrijp het soms ook niet, terwijl ik daar soms ook, hè, ik kan ook een beetje in doorstaan de andere kant op. Maar we moeten daarin zoeken. Wat houdt mij weg bij God? Wat houdt mij weg? Wanneer sla ik door in al die opties en die mogelijkheden en die uitgaven die ik kan doen in deze wereld, om het maar mij geriefelijk te maken? Waar houdt het op? Waar is die grens? De derde is, richt je op dat wat God je schenkt. We zijn zo bezig met wat we niet hebben. Wees bezig met wat u wel heeft. Tel uw zegeningen, één voor één. Zingen we ook daar, hè? In het verzorgingstehuis. Tel uw zegeningen, één voor één. Ik ken altijd eerst. Ja, harder. Tel. Eén voor één. Juist. Precies. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Dat vind ik dan zo mooi, hè? Denk, oh ja, hoe makkelijk vergeet ik dat? Hoe makkelijk vergeten wij dat? Je wordt zo bezig gehouden met al die andere dingen. En dan, vierde is, leef vanuit Bijbelse principes en motieven. Paulus noemt daar een heel rijtje. Gerechtigheid, godsgeloof. Dat zijn Bijbelse principes en motieven. Van waaruit je je leven kan nadenken. Leef ik op een rechtvaardige wijze? Leef ik vanuit geloof? Leef ik vanuit liefde? Volhard ik in de dingen van God? Ben ik zachtmoedig in de omgang met anderen? Zo kun je je eigen leven bij God brengen. En kun je God vragen, Heer, doorzoek mijn hart. Leef ik rein voor u? En dan hoeven we niet verdrietig te zijn of teleurgesteld zijn. Of nou, verdrietig mag wel, Jacobus heeft het daarover. He, die wenen over jezelf is af en toe goed. Maar je hoeft niet wanhopig te zijn. Want er is hoop bij de Heer Jezus. De Heer Jezus, Hij verandert je. Hij verandert je ten goede. En hij trekt je uit die maalstroom van de wereld. Dat je hoeft niet te worden meegezogen daarin. Je kan leven in zijn kracht en in zijn heerlijkheid. Lieve mensen, ik wil graag eindigen. Ik wil graag eindigen met gebed. Ik weet niet of jullie samen wel eens met elkaar bidden, zo tijdens de eredienst. Maar als dat niet te vreemd voor jullie is, zou ik dat graag willen doen. En ik zou graag dat we nu een moment nemen om samen te bidden. Naar aanleiding van deze boodschap. Want ik geloof dat als God een boodschap brengt, dan zoekt Hij ook antwoord. Hij zoekt ook gelovigen die zeggen, Heer, ik heb uw woord gehoord en ik wil daarmee aan de slag. Wat kun je dan doen? Je kan zeggen van, ik worstel met mijn toewijding. Of met gehoorzaamheid aan God. Misschien heb je dat nog nooit jezelf helemaal gecommit. Of zeg van, ja, ik moet daar weer een nieuw, vernieuwing in meemaken. Je kan bidden voor geestelijke groei. He, ga staan en verander uw denken, werd er gezegd vanochtend. Ja, als je niet verandert in je denken, dan blokkeert je geestelijke groei. Zo simpel is het. Je kan ook bidden voor meer inzicht in Gods woord. Dat je kennis uit Gods woord tot je mag nemen. Je kan ook bidden, Heer, leer mij om mijn leven werken uit handen te geven. Dat mijn leven niet mijn project is. Dat het niet draait om mij. Maar dat mijn leven draait om wat u aan het doen bent. En misschien voel je je wel leeg. Bid dan dat God je opnieuw vervult met zijn geest. Dat hij je opnieuw bemoedigt. Dat hij je opnieuw die kracht geeft. Want als je als een zalmpje die rivier op wil gaan, dan heb je zijn kracht nodig. Dat kun je niet uit jezelf. En dat hoeft ook niet. Want Jezus zei, zie, ik ben met u. Alle dagen. Hij is met u. Mag ik u uitnodigen om groepjes te vormen? U bent daar vrij. Misschien krijgt u iemand op de hart. Of ja, ik wil graag met die bidden. Loop daar naartoe, bid met z'n tweeën, met z'n drieën.
Het is wel heel nieuw hoor.
Nou, goed zo. De Heer maakt alle dingen nieuw, ook de manieren van bidden. Het is de kracht van gemeenschap, om samen tot Hem te mogen naderen. Niet ik die hier liedjes kom zingen, ik die een preek kom horen. Nee, maar ook samen gemeenschap te beleven met elkaar.